Deze Adventszondag openen we Gods heilig woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen met elkaar Lucas 1 vanaf het eerste tot en met het dertiende vers. Lucas 1 vanaf vers 1 tot en met vers 13.
Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijn de dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. En al de menigte van het volk was buiten, biddende, ten uren van het reukoffer. En van hem werd gezien een engel van de Heere, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd. En vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes.
Geliefde gemeente, het kan gebeuren wanneer we kinderen van de Heere hebben ontvangen en ze jarig zijn geweest, of jarig zijn, dat we een feestje organiseren. Een verjaardagsfeestje. Laten we zeggen voor een zoontje. De vriendjes komen binnen, ze hebben allemaal een cadeautje meegebracht en als in een wervelwind worden al die cadeautjes uitgepakt. Overal ligt papier. En dan kan het heel goed zijn na verloop van tijd dat met al die cadeaus wordt gespeeld. Buiten wordt er tegen een voetbal getrapt. Binnen wordt er op de grond een treinbaan gebouwd en aan tafel wordt gepuzzeld. Zodat wanneer je zo'n woonkamer, zo'n huiskamer binnenkomt, je als het ware vraagt, wie is er eigenlijk jarig vandaag? Om welk kind gaat het eigenlijk? Wiens geboortedag wordt er eigenlijk gevierd? Is het niet een beeld, gemeente, van de tijd waarin wij leven? Dat we inderdaad allemaal druk zijn met cadeaus, met geschenken. Het zou één avond zijn, Black Friday in november, maar het werd al uitgebreid tot een hele maand. En sommige pakketpunten konden de pakketjes niet eens kwijt. Toen werd het 5 december. En straks komt Thanksgiving. Het is een periode, gemeente, waar we soms zo druk zijn met geschenken, met cadeautjes, dat we inderdaad zouden kunnen vragen aan elkaar. Om welk kind gaat het eigenlijk? Wiens geboortedag vieren wij eigenlijk? En daarom is het goed dat we samenkomen, ook in een dienst als deze, rond Advent. Dat er ook een periode is afgezonderd op ons te richten op de komst van Christus. En met alle eerbied gesproken, is Hij ook niet het grootste geschenk dat gegeven is. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, geschonken heeft. En die zoon wist wat hem te wachten stond. Op weg naar het kruis. En daar is hij gestorven. Nee, niet op een Black Friday. Op Goede Vrijdag, de betaaldag van de kerk. En het is met de hulp en de leiding van Gods goede geest dat we vanmorgen dan een gedeelte willen overdenken. In het kader van Advent, maar ook op deze voorbereidingszondag. Vanuit Lucas 1. En we staan stil bij het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. En in het bijzonder vanaf vers 5 tot en met vers 13. Dus we beginnen straks bij vers 5 en dan behandelen we het gedeelte tot en met vers 13. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging: Zacharias krijgt hoog bezoek. Zacharias krijgt hoog bezoek. Drie gedachten. We letten allereerst op de tijd van Zacharias. Dan staan we stil bij de eerste woorden van vers 5. In de dagen van Herodes. We hopen dan te belichten wat voor tijd dat is geweest. De tijd van Zacharias. In onze tweede gedachte letten we op de taak van Zacharias. En dan letten we op vers 5, het tweede gedeelte, en dat loopt dan door tot en met vers 10. En in onze derde gedachte staan we stil bij de toekomst van Zacharias. Vers 11 tot en met vers 13. De toekomst van Zacharias. Dus allereerst de tijd, dan de taak en tot slot de toekomst van Zacharias. Gemeente, voordat we naar vers 5 gaan, onze eigenlijke tekst, wil ik eerst kort stilstaan bij vers 1. Want we hebben net met elkaar gelezen dat Lucas een verhaal heeft opgesteld. En dat kan voor de jongens en meisjes misschien wel wat verwarrend werken. Een verhaal. Want wanneer wij een verhaal aan elkaar vertellen, dan kan dat heel goed een verzonnen verhaal zijn. En daarom is het goed om bij die eerste versen al erop te letten hoe Lucas ertoe gekomen is om de geschiedenis die we zo meteen hopen te overdenken, hoe Lucas daartoe gekomen is, gedreven door de Heilige Geest. Lucas beschrijft inderdaad een verhaal, maar wanneer Lucas dat beschrijft, dan gaat het om geschiedenis. Dan beschrijft hij maar niet zomaar iets. Nee, want hij zegt in vers 2 dat hij ons datgene beschrijft wat hij overgeleverd heeft gekregen. Van ooggetuigen. Van de apostelen. Lucas die heeft gehoord wat de apostelen hebben gezien. Het is aan hem overgeleverd en op die manier heeft hij het te boek gesteld. En dan niet zonder meer, nee, want hij vertelt ook dat hij heel nauwkeurig alles heeft onderzocht voordat hij het vastlegde op papier. Hij heeft alles overdacht en als een goed arts heeft hij alles onderzocht en doorwrocht. En u laat in het dagelijks leven een arts misschien nog wel eens een steekje vallen, maar Lucas is heel nauwkeurig te werk gegaan. En daarom, gemeente, wat we zo meteen gaan overdenken, is betrouwbaar. En waarom benadruk ik dat nu? Wel omdat we straks hopen te horen dat er een engel neerdaalt uit de hemel. Engelen? Bestaan die echt? Zo wordt het dan gezegd. We hopen zo meteen te overdenken dat een echtpaar op hoge ouderdom nog een kindje mag verwachten. Dat is toch onmogelijk? En een man die van het ene op het andere moment stom wordt en niet meer kan praten, dat kunnen we toch ook niet bevatten en begrijpen? Maar gemeente, voor we verder gaan, laten we ons beseffen dat wat Lucas ons beschrijft geschiedenis is. Dat werkelijk gebeurt. En laten we er ook vanmorgen eerbiedig voor buigen. En dan neemt de schrijver Lucas ons vanmorgen mee naar de dagen van Herodes. Gemeente, deze dagen waarin Herodes op de troon zit, zijn donker. Zijn aardedonker. Laten we kort de geschiedenis van Israël in ogenschouw nemen. Abraham is geroepen uit Ur. Het volk Israël is als het ware geboren. Ze werden in Egypte gevangen gehouden, zijn door de Heere God bevrijd. Ze zijn geleid door de woestijn naar het beloofde land. Toen is er een rumoerige periode van de richteren aangebroken. Uiteindelijk kwamen de hoogtijdagen van David en Salomo. Daarna scheurde het rijk, het volk werd in ballingschap gevoerd. Mocht door de genade van de Heere weer terugkomen uit ballingschap. Maar nu heersen de Romeinen. En op de troon van Israël, de scepter van Judea, wordt gezwaaid door koning Herodes. En deze koning, gemeente, is een wrede koning. Zeker, hij heeft geprobeerd om in het gevlei te komen bij het volk. Hij heeft renbanen laten aanleggen, een schouwburg voor het vermaak van het volk. Hij heeft grote steden versterkt, zoals Damascus, Tyrus en Sidon. Hij deed het allemaal om als het ware in een goed boekje te komen bij de mensen. Maar deze koning Herodes heeft ook een ander gezicht. Hij liet verschillende mensen om hem heen om het leven brengen. Wie? Wel een zwager, zijn schoonmoeder, zijn eigen vrouw en maar liefst 3 van zijn zonen bracht hij om het leven. Wanneer hij ook maar enigszins dacht dat zijn bewind op het spel stond, dat zijn bewind werd bedreigd, dan liet hij mensen zo om het leven brengen, meedogenloos, bruut. En daarom kunnen we ook enigszins begrijpen, vanuit de positie van Herodes, dat hij ook verantwoordelijk is voor die vreselijke kindermoord in Bethlehem. Hij zag zelfs een bedreiging in een kindje van 2 jaar oud. En daarom werd er in de tijd van het Nieuwe Testament gezegd: je kan beter een varken zijn van Herodes dan zijn eigen zoon. Zo wreed was deze koning. Politiek is het aarde donker. Nacht. En dan geestelijk, gemeente. Hoe staat het er geestelijk voor in Israël op dit ogenblik? Wel, ook geestelijk is het donker. Maleachi is de laatste profeet, het Oude Testament. En in uw Bijbeltje zit er misschien maar 1 enkele witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament. Maar die witte bladzijde beslaat 400 jaar. En in die 400 jaar heeft er geen profetie geklonken. In die 400 jaar is er geen engel neergedaald naar de hemel. 400 jaar blijft de hemel dicht. 400 jaar wordt er niet in het openbaar door de Heere gesproken en iets gezegd. Donker, duister. En wanneer we kijken naar het geestelijke leven in Israël, dan is het daar niet veel beter mee gesteld. Want de Joodse leiders, ze houden het volk als het ware bekneld en gekneld in een vormendienst van dit doen en dat laten, een wetticisme, een ijdele ijver. En er zijn nog enkelingen die uitzien naar de Messias. Maar de grote meerderheid in deze tijd die we beschrijven, kijkt alleen maar uit naar een politieke leider die het volk Israël inderdaad van die wrede Romeinen zal verlossen. Gemeente, de situatie is aarde donker. Het is naar de mens gesproken nacht. En nu gaan we aan het eind van onze eerste gedachte proberen wat geestelijke lijnen te trekken. Want het kan heel goed zijn dat het ook in ons leven op dit moment nacht is. Duister. Dat geldt allereerst u en jij die nog onbekeerd voortleeft. Wanneer we vanmorgen moeten zeggen: ik ken de Heere niet, dan leven we nog in de duisternis van ons oude bestaan. En dan moet dat wonder gebeuren dat de apostel Petrus ons beschrijft in 1 Petrus 2, dat we geroepen worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Als dat wonder niet gebeurt, ouderen en jongeren, als dat wonder niet gebeurt, dan blijft uiteindelijk over die duisternis waar de Heer Jezus van zegt dat het de buitenste duisternis is. Waar wening is en knersing van tanden, tandengekners. En dat zegt de Heer Jezus niet 1 keer. De Heer Jezus noemt het in het evangelie van Matthäus 3 keer. En toen ik daar wat studie van maakte afgelopen week, toen trof het mij, dat zegt Christus nu uitgerekend tegen verbondskinderen. Tegen hen die bekend zijn met het evangelie. En daarom, wanneer we nog niet op de weg van het leven zijn gebracht, in het licht van Christus zijn gebracht, haast u dan om uw levens wil. Het kan ook zijn dat we door de Heere wel getrokken zijn, vanuit de duisternis tot Gods heerlijk licht. En dat u ook hebt mogen wandelen in dat licht, dat u tijden en momenten hebt gehad, dat u als het ware hemels gesteld was. En elke avondmaalsviering was het misschien eten en drinken in het begin, maar dat het nu in uw leven ook duister geworden is, nacht. Dat u misschien het idee hebt dat de Heere van u geweken is, dat u hem niet meer ziet in uw leven, dat u hem niet meer merkt in uw leven en dat de vraag naar u toe kan komen, is God nu in mijn leven begonnen of ben ik zelf begonnen? Het kan zo gaan, gemeente, zoals de psalmdichters daar ook gewag van maken, dat ze het soms uitroepen met David, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22. Dat ze als doodbrakende zijn met een Heman. Godverlatenheid door worstelen en door leven. En dat ze met Asaf in diepe strijd verwikkeld raken. Aanvechting, worsteling. Dat ze als het ware ervaren. Banden van de dood en van de duisternis beknellen mij. En wat gebeurt er in de nacht, gemeente? Ja, daar komen de nachtdieren tevoorschijn. Zo kan het ook zijn in het geestelijke leven. Dat er als het ware roofdieren tevoorschijn komen en die het toesissen en die het zeggen tegen u die de Heer hebt liefgekregen. U hebt geen heil bij God. Dan hebben we vrijdag ook niet stilgestaan bij Psalm 70. Toen we de weg naar het graf moesten gaan. Waar tegen David wordt gezegd door bestrijders. Ha, ha. Geestelijke aanvechting. Geestelijke worsteling. Ook een kind van God moet het soms doorleven. Misschien zit er vanmorgen ook iemand in de kerk die zegt, ja, ik geloof dat de Heere begonnen is in mijn leven. Maar het wordt al maar donkerder. Ik ben bepaald bij mijn zonde. Ik ben bepaald bij mijn schuld. En nu probeer ik met de liefde van mijn hart te strijden tegen die zonde. Ik probeer vooral die ene zonde eronder te krijgen. Maar het lijkt wel alsof alles bij mijn handen afbreekt. En ik lijk steeds dieper weg te zinken en te zakken in een moeras van duisternis. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En dan nog een laatste lijn te trekken. Het kan ook zijn dat het in het tijdelijke leven naar omstandigheden nacht is. Want u moest in het achterliggende jaar afscheid nemen van een dierbare. Elke keer ziet u die lege stoel en elke keer wordt u geconfronteerd met die lege kamer en al die herinneringen in dat huis, in die ruimte. En juist in deze tijd van het jaar komt die eenzaamheid en dat gemis zo krachtig naar u toe. Duisternis, nacht, donker. Misschien bevindt u zich in een inktzwarte nacht. En dan klinkt volgende week hier de roepstem. Komt, want alle dingen zijn gereed. Hoe moet dat, gemeente? Hoe kan dat? Hoe zal dat gaan? En daarom gaan we ook naar onze tweede gedachte. De tijd van Zacharias, maar ook de taak van Zacharias. Ja, want wanneer we verder gaan met vers 5, dan zien we dat het licht door gaat breken. Nee, dat zien we niet op het eerste oog, maar wel wanneer we deze tekstwoorden proberen te spellen met elkaar. Lucas gaat namelijk verder in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Die woorden, de koning van Judea, zijn als het ware een echo uit het Oude Testament. We lezen het in Jesaja 1 vers 1. We lezen het in Hosea 1 vers 1. Amos, Micha, Zefania, allemaal schrijven ze in het eerste vers van hun eerste hoofdstuk over koningen of de koning van Juda. En het is alsof Lucas bij deze woorden als het ware zegt, er klinkt nog een echo uit het Oude Testament. De Heere gaat door. Hij laat Israël niet los. Toen waren er koningen van Juda, ook nu zit er een koning op de troon van Juda. En inderdaad, dat is een wrede despoot. Maar volk Israël, deze woorden heeft u eerder gehoord, deze woorden heeft u eerder gelezen. Er loopt als het ware een geestelijke lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament, in de dagen van Herodes, de koning van Judea. En dan klimt de zon nog hoger aan de horizon, want we worden nu gewezen op een zeker priester. Ja, terwijl die wrede koning op de troon zit, doet een priester in alle getrouwheid dienst. Terwijl koning Herodes koning is van een koninkrijk, een aartskoninkrijk, is hier een priester dienstbaar in Gods koninkrijk. En terwijl koning Herodes straks verantwoordelijk zal zijn voor de kindermoord in Bethlehem, worden we bepaald bij een priester die straks een kind mag voorbrengen, die mag wijzen op het kind van Bethlehem. Een zeker priester. Ja, die priester, dat zegt Lucas ook, is van de dagorde van Abia. Ook daar wil ik een streepje onder zetten vanmorgen. U weet wellicht dat koning David de priesters heeft verdeeld in verschillende groepen, in verschillende orden. Verschillende divisies, zouden we zeggen. En in de tijd van het Nieuwe Testament wordt er ook wel geschat dat er zo'n 18.000 priesters zijn geweest. Grote hoeveelheid, daar moest orde in worden aangebracht. En zo zijn er 24 priesterorden geïnstalleerd. Maar inderdaad, dat hoorden we net, het volk Israël is in ballingschap gevoerd. Kwam ook terug uit ballingschap door de trouw van de Heere. Maar toen kwamen er slechts 4 priesterorden terug. En de priesterorde van Abia leek totaal op te gaan in de wereld van Babel. Maar wat gebeurde er, gemeente? Het wonder. De Heere zorgde ervoor dat die enkele priesters die terugkwamen, dat die priesters die terug zijn gekomen, opnieuw werden ingedeeld in priesterorde en dat ook de priesterorde van Abia weer nieuw leven kreeg. De Heere gaat door. De Heere werkt door. Ja, en dat klinkt ook door in die namen die Lucas ons beschrijft in vers 5. Zacharias. Wat betekent dat, jongens en meisjes? De Heere gedenkt. De Heere denkt eraan. Zoals we het zo meteen hopen te zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wanneer het dan gaat om Zacharias, wat al groot is die naam, worden we ook nog bepaald bij een dochter van Aaron in vers 5. De vrouw waarmee Zacharias is getrouwd en haar naam is Elisabeth. Zelfde naam draagt ze dan de vrouw van Aaron, Eliseba, Elisabeth. En dat is ook, kinderen, een prachtige naam, want wat betekent de naam Elisabeth? De Heere is betrouwbaar. Je kunt op hem aan. Hij doet wat hij zegt. Hij is betrouwbaar. Gemeente, beeld het u even in. In die donkere aarde, donkere tijd, klinkt het in het huisje van Zacharias als hij zijn vrouw roept. Elisabeth, God is betrouwbaar hoor. God doet wat hij zegt. Hij is een waarmaker van zijn woord. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en op waarheid pal. Elisabeth. En wanneer Elisabeth haar man roept, dan klinkt het daar door die ruimte. In die aardedonkere tijd. Zacharias. Zacharias. De Heere denkt eraan hoor. Hij zal gedenken aan zijn genade. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij vergeet zijn belofte niet. Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen? Nee hoor, Zacharias. Hij denkt eraan. Hij is genadig. Hij is getrouw. Ja, gemeente, dat mag volgende week, als de Heer het schenkt, ook zichtbaar worden en hoorbaar worden in de bediening van het heilig avondmaal. Dat God trouw is, dat God genadig is, dat Hij goed is. Hij wil zijn volk voeden, versterken, ook in een donkere nacht. Wanneer heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld? Wat hebben we daarnet van gelezen toen we het formulier lazen? In de nacht waarin Hij verraden werd. In de nacht. Christus, geliefde gemeente. Volk van God vanmorgen. U die de Heer heeft lief gekregen. Christus is neergedaald in die donkere nacht. In de nacht van uw donkere bestaan. Hij is neergedaald in die diepe duisternis, om u uit de duisternis te trekken tot zijn heerlijke, wonderbaarlijke licht. Toen voor hem de levenszon daalde, kort voor zijn sterven, heeft hij zijn leven gegeven om het voor u te kunnen maken tot licht. Toen voor hem het duister indaalde, heeft Hij gezorgd dat u kunt wandelen in het licht met Hem. En als het dan gaat, gemeente, om het werk van de Heere, dan mag het avondmaal daar volgende week, als de Heilige Geest er zich van bedient, iets van laten zien. Iets van zichtbaar maken. Maar de Heere gebruikt er ook zijn belofte voor. Zijn eigen woord. Waar moeten we dan aan denken concreet? Wel, gemeente, vanmorgen wil ik enkele beloften noemen. En wie denkt er dan vanmorgen in deze adventstijd niet allereerst aan Jesaja 9? Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zal. En de naamgenoot van de priester Zacharias, Zacharia, heeft hij het ook niet gezegd? Dat het ten tijde van de avond nog licht zal zijn. En als ik dan nog één profetie, nog één rijke belofte mag noemen. Malachi 3 vers 1. Waarin de voorloper van de Heer Jezus wordt beloofd. Johannes de Doper. Maar waarin ook Christus zelf wordt beloofd. En gemeente, dan vraag ik u nog een keer. Is de Heere niet een waarmaker van zijn eigen woord? Is het inderdaad niet? Trouw al wat hij ooit beval. En staat het inderdaad niet op recht en waarheid pal? Een geliefde gemeente. Zet daar nu uw voeten op. Grijp die belofte toch vast. En leg ook uw vinger maar bij het gedeelte van vanmorgen. En zeg het dan maar. Heere, ik zie dat u ook in deze donkere dagen waarin Herodes op de troon zit. Dagen van geestelijke duisternis, dat u toch doorgaat met uw werk. Wilt u het ook doen in mijn leven? Wilt u het ook werken aan mij persoonlijk? En er wordt er meer gezegd van Zacharias en Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God. Nee, zo zijn ze niet geboren, ouderen en jongeren. Dat Zacharias priester is, daar kan hij niet mee sterven. En dat Elisabeth zo'n prachtige naam draagt, dat maakt haar niet zalig. Nee, ze zijn rechtvaardig gemaakt. Hoe? Ja, door dat grote wonder dat ook volgende week in het avondmaal zichtbaar zal worden. Het gebroken brood, de vergoten wijn. Het wijst op dat ene offer waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. En het is alleen om dat volbrachte werk dat ook Zacharias en Elisabeth rechtvaardig voor God mogen staan. Komt ook naar buiten toe. Want we lezen in vers 6 dat Zacharias en Elisabeth in hun tijd wandelen in al de geboden en rechten van de Heere. Onberispelijk. Betekent dat dat ze dan zonder zonde zijn geweest? Nee, dat betekent het niet. Maar wanneer je naar hun levensgang keek, wanneer je naar de buitenkant keek, naar hun levensopenbaring, dan kon je het zien in die tijd dat Zacharias en Elisabeth met de Heere leefden. Dat ze hem lief hadden. Dat kwam naar buiten. Gemeente, ook dat raakt aan het heilige avondmaal. Wanneer we een godvruchtige avondmaalganger mogen zijn, dan zal het ook zichtbaar worden in ons leven. Dat kan niet anders. En daarom hebben we net ook dat zonderegister gelezen met elkaar. En hebben we ook de vorige keer toen we stilstonden bij 1 Timotheüs 1 ook gezien dat zo'n zonderegister ertoe dient. Daar horen we ons leven naast te leggen. Ook als avondmaalganger hoort onze levensopenbaring iets te laten zien van onze wandel met Christus. En zeker, wij struikelen dagelijks in velen, maar mag er nu iets zichtbaar zijn van het leven met hem, dat er iets te zien is van wat er ook zichtbaar werd in het leven van Zacharias en Elisabeth. En dan gaan we naar vers 7. En zij hadden geen kind. Gemeente, er staat hier voor het woordje en, in het Grieks het woordje kei, en dat mogen wij ook vertalen met het woordje maar. Onder andere de Nadense vertaling heeft het woordje maar ook andere vertalingen hebben vers 7 ingeleid met het woordje maar. En wat kan er in dat ene woordje een enorme diepte opgesloten liggen? Maar. Denk maar aan Naaman de Syriër, om één voorbeeld te noemen. Groot man, hoog van aanzien, een man van status, doch melaats. En hier lezen we het. Maar en zij hadden geen kind. Met al dat rijke wat we net hebben gehoord van Zacharias en Elisabeth, is het nog altijd de realiteit in hun leven dat zij geen kind hebben. Gemeente, het kruis van de kinderloosheid, daarachter gaat een wereld van verdriet schuil. En ik wil vanmorgen proberen iets daarvan te zeggen. Iets. Achter dat ene woordje maar, achter dat ene woordje en, gaat een worsteling gepaard aan Gods genadetroon. Misschien wel vragen over de goedheid van God. Misschien wel heel goed bedoelde opmerkingen van anderen, maar opmerkingen die ontzettend veel pijn doen. Geen spelende kinderen over de vloer. Geen kleurpaten die ons geschonken worden met vaderdag of moederdag. Geen huwelijksdag van ons kind. Geen kleinkinderen die spontaan op schoot springen. Op elk kruispunt van het leven, gemeente, wordt de kinderloosheid gevoeld. En zij hadden geen kind. En waarom laat de Heere dat dan toe in ons leven? Gemeente, dat is een moeilijke en tere zaak. Guido de Bret die zegt, God is onbegrijpelijk. En Job zegt, God is groot, wij begrijpen hem niet. En daarom moeten we ook maar niet al te snel komen met een bijbeltekst of een geestelijke verklaring. We weten het niet. Gods wegen zijn niet onze wegen. Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Maar Zacharias en Elisabeth, ze kennen het kruis van de kinderloosheid. En het is ook heel goed mogelijk, gemeente, dat de omgeving naar hen gewezen heeft. Want Elisabeth zal straks in vers 25 spreken over smaadheid van mensen. Ja, dat die mensen in de omgeving van Zacharias en Elisabeth hebben gezegd, moet je kijken, ze hebben geen kind van de Heere gekregen. En zegt Deuteronomium 28 niet dat dat een teken is van het ongenoegen van God? En zegt Psalm 127 niet dat kinderen een erfdeel van de Heere zijn? Dat Zacharias en Elisabeth misschien wel nagewezen zijn in de straten van de plaats waar ze woonden. Ja, ze zijn heel vroom aan de buitenkant. Maar ze zullen stiekem wel een bepaalde zonde aan de hand houden. En daarom zijn ze kinderloos. En daarom wil ik vanmorgen, gemeente, ook een pastorale lijn trekken naar degenen die daarmee worstelen. Want een predikant komt het soms tegen in het pastoraat, dat gedacht wordt dat kinderloosheid een straf is van de Heere. Omdat je misschien vooruitgegrepen hebt op het huwelijk, of een andere zonde hebt bedreven. Gemeente, zo mogen we nooit redeneren. Nooit. We mogen dat nooit één op één overzetten, als een straf of een oordeel van de Heere. Echt niet. Mogen we nooit doen. Elisabeth is onvruchtbaar, ze zijn beide op hun dagen gekomen en dan lezen we dat Zacharias het priesterambt bedient in de beurt van zijn dagorde, de dagorde van Abia. Al die priesterorden, die deden 2 keer per jaar 1 week dienst in de tempel. Dus elke priesterorde 2 keer een week dienst per jaar in de tempel. En wanneer het dan gaat om de dienst die Zacharias nu mag doen, dan moet er een lot geworpen worden. Een lot om uit die vele duizenden priesters iemand aan te wijzen die in mag gaan, zegt vers 9, om in de tempel van de Heere het reukoffer te brengen. Kort daar iets over, het is een bekende geschiedenis. Zacharias mag het wierookoffer offeren. 2 maal per dag wordt dat geofferd, dat wierook. 's Ochtends en 's middags. Ochtendoffer, avondoffer, dan moet er een kool van het brandoffer, kolen van het brandoffer gehaald worden, daar wordt wierook opgelegd, geurige kruiden, en dan wordt in het heilige van de tempel dat reukoffer voor de Heere gebracht. En als Zacharias dan dat offer brengt, gemeente, dan worden daarmee als het ware gebeden opgezonden naar boven. Het reukofferaltaar, denk maar aan Openbaring 8, dat wijst heen naar de gebeden van Gods kinderen. En daarom zien we ook dat wanneer Zacharias dan dat reukoffer brengt in vers 10, dat de menigte van het volk buiten bidt ten tijde van het reukofferaltaar. En daarin ligt iets moois opgesloten. Want dat volk dat bidt buiten, mag de gebeden opzenden tot de Heere. En tegelijkertijd, wanneer de rook opstijgt van het altaar, het wierookofferaltaar, klimmen als het ware gelijktijdig die gebeden op naar de Heere. Wat rijk dat we net met elkaar het gemeenschappelijk gebed hebben gedaan. Wat rijk dat de gemeente zorgen en zegeningen met elkaar bij de Heere mag brengen. Als offers die des ochtends en des avonds branden, als reukwerk voor hem toegericht. En het wonder wordt nog groter, want wat gebeurt er op het moment dat het volk in gebed is en Zacharias dat reukofferaltaar brengt? Ja, op dat moment, gemeente, gaat de hemel open. Er verschijnt een engel. Zo kan het ook zijn, dat u misschien aan het bidden bent. Dat u misschien aan het worstelen bent. En dat u zegt, het is alsof, het zijn bekende woorden die we vaak uitspreken op de kansel, maar het is alsof de hemel van koper is. Alsof een gebed niet verder komt dan het plafond. Alsof het gebed weer afketst en het gebed terugkomt naar mezelf. Maar dat het kan zijn wat hier ook gebeurt, dat ten tijde van het gebed, ten tijde van het reukofferaltaar, de hemel open mag gaan. Zoals ook de engel Gabriël afdaalde naar Daniël toen hij worstelde voor het aangezicht van de Heere. U die de Heere kent, ik hoop dat u dit ook herkent. Dat je soms aan het bidden bent en aan het worstelen bent en dat je in 1 keer ervaart, nu komt er opening. Nu gaat de hemel open. Dat wat ik nu zeg, dat wordt door de Heere gehoord. Er is een God die hoort. En ik hoop dat zo ook volgende week opening mag zijn. Hier aan de tafel van het verbond. Dat u inderdaad mag ervaren, misschien wel biddend, misschien wel worstelend en smekend. Dat de hemel volgende week open mag gaan. En dat u mag ervaren, God weet heel persoonlijk van mij af. Hij ziet mij, hij hoort mij. En wat is dan de reactie van Zacharias? Vers 12, hij wordt ontroerd en er valt vrees op hem. Gemeente, denk even met me mee. Ik zie hier een kind van God, die onberispelijk wandelt in de weg van de Heere, die op dit moment dienst doet in het heilige van de tempel. Geen betere plaats zou je kunnen vinden. En toch, wanneer de engel neerdaalt, vervult het hem met vrees en wordt hij ontroerd. Er staat voor ontroering een werkwoord dat betekent dat Zacharias beeft. Beeft op zijn voeten. En het woordje vrees, dat kennen wij ook in onze taal, want daar is ons woordje fobie van afgeleid. En fobie betekent een grote vorm van angst. Wel, hier zien we een kind van de Heere die ontroerd wordt en op wie vrees valt wanneer een engel van de Heere verschijnt. Dan zien we dat ook niet steeds, gemeente, wanneer een engel uit de hemel verschijnt aan iemand. Dat zo iemand dan overvallen wordt door vrees. Manoach, Gideon, Jesaja, Ezechiël, Daniel, Maria, de herders in Efratasvelde, Johannes op Patmos. Allemaal worden ze overvallen door vrees, wanneer ze oog in oog komen te staan met een engel van de Heere. Waarom is dat? Waarom is dat? Hoe kan dat? Het zijn toch kinderen van God, die voorbeelden die we net noemden? Gemeente, het is omdat die engel vanuit de hemel iets meeneemt van de heiligheid van de Heere. En wanneer wij als een zondaar oog in oog komen te staan met die heerlijkheid en heiligheid van de Heere, waar moeten we dan blijven? Waar moeten we dan blijven? En u staat in opdracht van die heilige Heere volgende week hier het heilig avondmaal aangericht. En laten we daar volgende week ook een besef van hebben. Dat het hoorbaar mag zijn in de woorden die klinken. Dat het zichtbaar mag zijn in de kleding die we dragen. Dat het merkbaar mag zijn in de stiltes die vallen. Dat een heilige Heere de nodiging doet uitgaan voor een heilig avondmaal. Gemeente, we gaan besluiten. De taak van Zacharias, ik ga nu naar de toekomst van Zacharias. Ik zit inmiddels al in mijn derde gedachte. Want de engel gaat spreken nadat hij is verschenen. Ja, wat zegt de engel tegen Zacharias? Uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Welk gebed is verhoord? Er wordt verschillend over gedacht door de verklaarders. Ik zal er nu niet meer uitvoerig op ingaan. Er wordt wel gedacht het gebed dat Zacharias op dit moment opzendt tot de Heere. Een gebed om een zegen voor Israël. Er wordt door verklaarders ook wel gedacht dat Zacharias heeft gebeden om de Messias. Daar zal hij straks ook van gaan zingen. Tijdens zijn lofzang komen we nog op terug, als de Heer het geeft. Maar met andere verklaarders denken we dat Zacharias inderdaad gebeden heeft om een kind. En zo mogen we het ook lezen. Het gebed is verhoord, zo zegt de engel tegen hem. En hij zal, vers 13, een zoon baren. De engel noemt het als het ware in één adem. Het gebed zal al lang verstomd zijn. Ik denk dat Zacharias, zou ik me levendig kunnen voorstellen, niet meer gebeden heeft om een kind. Zo lang kinderloos, op ouderdom gekomen, Elisabeth onvruchtbaar, het gebed is verstomd. Maar gemeente, er is een God die wonderen doet op wonderen horen. Zou er voor hem iets te wonderlijk zijn? Want dan worden we aan het eind van de verkondiging gewezen op de zoon die straks geboren zal worden, uit Zacharias en Elisabeth. Hoe luidt zijn naam, jongens en meisjes? Welke naam moet Zacharias een kindje geven straks? Zijn naam zal zijn Johannes. En wat betekent dat? God is genadig. Hij denkt aan zijn genade. Hij is trouw. Hij is goed. En dan begonnen we vanmorgen met Herodes, die vrede koning. Maar mogen we eindigen met de naam Johannes, waarin de heerlijkheid, de goedheid en genade van Christus schildert. En die Christus wordt u ook vanmorgen verkondigd. Maar bij het werk van de Heer Jezus worden we ook volgende week bepaald. En dat daar dan die prediking maar vanuit mag gaan. God is genadig. Ja, hij heeft gedacht aan zijn genade. Amen.